we komen aan het interessante gedeelte. Wat is tot hiertoe altijd wel interessant geweest, maar we zitten eigenlijk in het midden van het boek. Ongeveer in het midden. We zijn aan het tweede deel begonnen waar dat Paulus eigenlijk nu de bovenhand krijgt in het verhaal. Heel het verhaal is nu gefocust op Paulus, zijn reis. Nu is hij nog aan de zijde van Barnabas. We hebben vorige week gezien hoe dat Barnabas er was uitgetrokken naar Antiochië en dat in Antiochië een opwekking gebeurde onder Barnabas. En hoe dat er veel heidenen tot de kerk kwamen. En eindelijk onder leiding van Barnabas was er dus eigenlijk een opwekking met tekenen en mirakels en mensen die de Heilige Geest ontvingen. Maar Barnabas, zijn naam, zoon van vertroosting, dacht toen aan Paulus. En hij zette zijn ministry on hold. Hij was geen egoïst, hij was niet gedreven door eigen succes, door applaus van de apostel in Jeruzalem of zo. Nee, hij was gedreven om het koninkrijk van God zo efficiënt verder te brengen. En als dat betekent dat er iemand bijgehaald moet worden, dan was het maar zo. Als dat betekent dat hij op een tweede positie of op een, niet meer de eerste rol zou kunnen bekleden, ja, dan was het ook maar zo. Maar hij voelde dat Paulus erbij moest gehaald worden. Momentje. Amen. Een van de moeilijkste zaken als leider, en zeker als het goed gaat, is om andere mensen erbij te betrekken. Om krediet en eer en glorie niet voor jezelf te houden, maar om alles aan de Heer te geven. En als dat betekent dat jij dan minder moet worden, zoals mijn Johannes de Doper, die ook de ideale persoon was om Jezus aan te kondigen en de weg te bereiden voor Jezus. Hij zei toen hij Jezus zag, hij moet meer worden, ik moet minder worden. Zo moeten wij ook allemaal, ieder in zijn eigen capaciteit, in zijn eigen bediening, of welke rol dat God ook voor u heeft toebedeeld, moet je tegen jezelf zeggen van, Heer, ik moet minder worden, jij moet meer worden. Amen. Minder van mij, meer van u. Ik moet niet schijnen, maar God, jij moet schijnen doorheen mij. Amen. En dat is moeilijk, vooral voor degenen die redelijk confident zijn in hunzelf. Hè? Zij die veel leunen op hun eigen talenten, op hun eigen succes en ze weten wat ze kunnen. Dan kan je wel eens in een routine terechtkomen, hè? Dat je steeds op je eigen kracht gaat leunen. Dat je steeds op je eigen talenten, je eigen verstand gaat leunen, je eigen planning. Maar we mogen niet vergeten, het is God die al die zaken geeft. Daarmee dat het zo belangrijk is om je relatie met God te onderhouden, om nederig te zijn in elke stap van je leven, elke beslissing van je leven. Nederig zijn, amen, wanneer je samenwerkt met andere mensen. Nederig zijn wanneer je een positie op het werk bekleedt en je denkt dat jij het daar bent geraakt omwille van je eigen kracht, je eigen werken en zo. Ja, je hebt inderdaad moeten werken, maar het is God die ons alles heeft gegeven. En als we ons niet nederig gaan opstellen en hem erkennen zeggen van, Vader, laat doorheen dit werk waarin u mij heeft gegeven, laat u daarin schijnen, niet ikzelf. Hè? Als we dat niet gaan doen, als we dat niet gaan leren, dan komen we vroeg of laat in een situatie terecht, en God laat dat toe, waarin dat we niet anders kunnen dan God erin te moeten gaan betrekken. Amen. Maar Barnabas was niet zo'n mens. Barnabas die dacht, hier moet iemand bij komen, hier moet iemand met ervaring komen, hier moet iemand die het weet wat het is om zowel in een heidens gebied te leven, maar ook in een Joods gebied te leven. Iemand die van alle twee, en dat was Paulus. Paulus was een Romeins staatsburger, maar was opgeleid en getraind in de Farizeese mentaliteit. Dus hij kon van die twee culturen, wist hij wat het was om erin te hebben gezeten. Hij was trouwens ook iemand die de Heer heeft gezien in een visioen op weg naar Damascus, dus hij was de ideale mens. We lezen dat dan Paulus erbij kwam, er is terug opnieuw een opwekking in Antiochië, nog groter dan van tevoren. En dan komen we in Handelingen 15. En we lezen dat er enkele leerlingen uit Judea kwamen die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden. Overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Amen. Dus deze leerlingen uit Judea, waarschijnlijk uit Jeruzalem, waren gelovigen, maar Joodse gelovigen, die zich strikt aan de wet van Mozes onderhielden. En zij kwamen dus in Antiochië. We zitten nog altijd in Antiochië. En natuurlijk werd het een probleem voor deze Joods gelovigen om zoveel heidenen tot de kerk te zien komen. Het werd een probleem voor hun, omdat hun opvatting over gered worden niet overeenkwam met wat ze zagen. Zij dachten dat men moest besneden worden. Men geloofde dat het minimum vereiste was. Hè? Dat men besneden moest worden om te worden gered. Ja, God, ze kunnen misschien wel tot geloof komen. Maar nu dat er zoveel tot geloof kwamen die uit een heidense cultuur kwamen, dachten zij, moeten we maar beter de wet duidelijk maken. Zodat ze zich niet de toorn en de wraak van God over hun afroepen. Maar dat is niet wat Paulus en Barnabas dachten. En dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. En besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en oudsten. Dus Jeruzalem, daar waren nog steeds de apostelen, de 11. Daar was nog steeds het leiderschap gevestigd. En aangezien dat daar het leiderschap was en de besluiten die ze maakten zouden dan gelden voor alle kerken. En dit was eigenlijk de eerste, zal ik maar zeggen, General Conference. De eerste algemene vergadering van de gelovigen, waar dat een heel belangrijk besluit ging gemaakt worden, dat de rest van de geschiedenis, van de christelijke geschiedenis, ging veranderen. Ja, het eerste concilie, als je het zo wilt noemen. Om te besluiten, om eigenlijk te beslissen, moeten de heidenen zich nog houden aan besnijdenis? Maar eigenlijk nog verder dan dat, moeten ze eigenlijk ook de wet van Mozes onderhouden? Moeten ze al die zaken in verband met Sabbat, en rein en onrein eten, en besnijdenis, offers, moet dat allemaal, offers was al vrij duidelijk dat dat niet meer moest gedaan worden. Dat denk ik wel dat op dit punt wel redelijk duidelijk was. Alleen, de vraag, je kunt dat misschien wel begrijpen, dat aangezien dat als je bent geboren in de Joodse religie, al die wetten, wet van Mozes, van kleins af aan werd dat in de kinderen gepusht, daar werd je door gebrainwashed. Je moest dat 100 keer per dag bij wijze van spreken opzeggen. Je werd er constant op gehamerd over die reinigheidswetten, over dat je het volk van God bent en dat je heilig moet leven. En als je een zonde doet, moet je een offer gaan brengen. En dus die tempel stond er ook nog altijd. Hè. De meesten gingen ook nog naar tempels en naar synagogen om daar hun geloof, hun nieuw christelijk geloof zelfs nog te belijden. Tot op dat punt zagen ze dan nog als een soort van, Jezus is wel gekomen, maar naar de tempel gaan, zo erg kan het ook niet zijn, want Jezus heeft dat allemaal vervuld, maar hetgeen dat we dan in de tempel doen, dan kunnen we toch zien van, eigenlijk was dat een schaduw, maar dan kunnen we de Heer danken. Dus dat was dan wel zo wat de opvatting. Natuurlijk, het schrift was nog niet compleet. De evangelie waren natuurlijk ook nog niet geschreven en gedrukt. Dus er heerste wel wat verwarring en vragen. En natuurlijk, als er verwarring en vragen zijn, dan is de duivel daar om misleiding te zaaien. Amen. Zijn jullie niet blij dat je het woord van God hebt? Amen. Zijn jullie niet blij dat we het woord van God duidelijk aan ons is verkondigd? Wel, de Heer ging hier ook duidelijk moeten spreken, amen, om het te beslissen. En als dat niet genoeg was, dan zou de Heer nog duidelijker gaan spreken met de vernietiging van de tempel in 70 na Christus. Kijk, wat zo duidelijk is eigenlijk En dat is wat de meeste christenen vandaag niet snappen. En daardoor dat er ook zoveel christenen teruggaan naar de wet. Teruggaan naar dat noemen ze dan messiaanse geloofsgemeenschappen, waar dat ze terug de Sabbat gaan onderhouden en reinheidswetten gaan zien en voedselwetten in ere houden en speciale feestdagen. Zelfs tot het punt dat zelfs de christelijke groepering zelfs terug naar besnijdenis gaan. Ja, je kan het niet geloven, maar dat is eigenlijk teruggaan. De schrijver van Hebreeën waarschuwt daar heel hard tegen. En als er één boek dat duidelijk wil maken dat er een einde is gekomen aan de wet en een einde is gekomen aan Israël als het volk van God, als het unieke volk van God. Want er is een einde aan gekomen. Israël is niet meer het unieke volk van God. Het unieke volk van God maken Joden en niet-Joden deel uit van. Het is geen natie meer, één letterlijke natie op aarde, maar het is een spirituele, heilige natie. Amen. Een heilig priesterschap. En dat is zij die deel uitmaken van het lichaam van Christus. En hoe kom je in het lichaam van Christus? Door geloof in Jezus, door bekering, door gedoopt te worden en vervuld te worden van zijn heilige geest. Amen. En dus, wat zo duidelijk is, dat het gedaan is met het vleeselijke Israël en de vleeselijke, letterlijk, nee, geen vleeselijke tempel, sorry, de stenen tempel, wat zo duidelijk is, is het boek van Openbaringen. En velen zien het als een profetie naar de eindtijd. Maar het is een profetie van het einde van dat tijdperk. Het is aangekondigd door Jezus in Matteüs 24. In vele parabels heeft Jezus het duidelijk gemaakt met het vervloeken van de vijgenboom. Met zijn parabels over de landheer die op reis ging. De stad die in vuur en vlammen heeft het in vele parabels verteld en probeerde duidelijk te maken dat er een einde gaat komen en dat wraak en de toren van God ging uitgestort worden op het volk dat hem aan het kruis heeft doen laten nagelen. Aan het volk dat hem verloochend heeft en opzij heeft gezet. Dat was voor de eerste christenen in de eerste eeuw al een vraagteken. Wat moeten we met die tempel doen? Wat moeten we met die besnijdenis doen? En het wordt hier nu beslist. En veel mensen zouden gezegd hebben van, maar wat die apostelen in Jeruzalem beslissen, dat maakt niet uit. Hè? Het woord van God, wat zegt dat? Wel, het woord van God is daar duidelijk over. En het ging dan nog eens bevestigd worden, uiteindelijk door een vele profetieën in de vernietiging dus van die tempel in 70 na Christus. God wou duidelijk maken dat wat aan het kruis in 30 na Christus spiritueel is uitgeroepen, is verkondigd. Hè? Het is volbracht. Het is betaald. Amen. Dat bij zijn opstanding, dat hij in de hemel is gestegen. Amen. Dat een vervulling is van het visioen van Daniel, hoofdstuk 7. Van de mensenzoon, de zoon des mensen die opstijgt naar de heilige vader en daar de macht krijgt en gezeten wordt aan de rechterhand. Amen. Dat is de vervulling. En eens dat gebeurd is, was er geen nood meer aan de schaduw, was er geen nood meer aan de stenen tempel, aangezien dat nu de Heilige Geest, amen, in vleeselijke harten komt van mensen die geloven, niet meer in stenen tempels. En dus zij die nog vasthielden aan dat concept van tempel en offers, zouden blijven in Jeruzalem, zouden blijven in die stenen tempel en zouden dan ook omkomen in die driejarige oorlog en de vernietiging van de tempel. Dus dat was wel een heel heftig topic, de eerste eeuw. Dat zorgde voor heel verhitte discussies. En afscheidingen natuurlijk. Maar ze ging dus naar Jeruzalem. En nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door. Dus juist. We gaan even naar Galaten hoofdstuk 2. Oké. Dus wat we juist hebben gelezen was de versie van Lucas. Hè? Lucas die Handelingen schrijft. Maar Paulus heeft ook zijn versie. En wat Paulus eigenlijk schrijft in Galaten hoofdstuk 2, is eigenlijk wat er vooraf gaat, eigenlijk zo'n beetje achter de schermen. En er is inderdaad wel een vraag wanneer, we zullen het even lezen, Galaten 2 vers 1. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Nu, sommige geleerden vragen zich af wanneer dit heeft afgespeeld. Is dat in Handelingen 11, 13 of Handelingen 15? Ja? Hetgeen dat we juist hebben gelezen. Hè. Is dat opnieuw gaan naar Jeruzalem? Heeft dat daarmee te maken met het concilie van Jeruzalem? Of heeft het te maken met iets gebeurd in Handelingen 11? Toen ging, of Handelingen 13, denk ik dat was. Toen ging Paulus ook met Barnabas naar Jeruzalem. Maar de meerderheid denkt toch wel dat dit inderdaad gebeurd is. En wat er in Handelingen 15, wat we juist hebben gelezen. En we zullen even verder lezen wat Paulus erover te zeggen heeft. Dat was mij een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondigd. Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van de mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Peters verkondiging onder de besneden, want zoals God Peters kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen. En ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was. Toen reikte Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. We zouden naar de heiden gaan, zij naar de besneden. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunen. Dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Maar toen Kefas in Antiochië was, Antiochië, dat was dus de plaats waar Paulus en Barnabas waren, maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. Andere Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Oké. Okay. Even stoppen. Dus Paulus, in zijn brief naar de Galaten, de Galaten die trouwens ook te maken hadden met de Judaïsten, hè, dat waren dus Joodse gelovigen die de mensen, de christenen, terug onder de wet wouden proberen te krijgen. En Paulus wil eigenlijk zeggen, we hebben dat al meegemaakt, deze situatie. Helemaal in Antiochië. En toen hebben we ook een discussie gehad en een concilie. En toen hebben we er ook een beslissing uitgemaakt, hè, zoals we straks verder zullen lezen in Handelingen 15. Hè, de situatie in de kerk van Galaten was hetzelfde. En dus Paulus doet eigenlijk een beroep op de geschiedenis van wat er al reeds was gebeurd. Hij zegt zelfs dat zelfs Kefas, hè, Kefas Petrus, hè, de man met de sleutels, de man die de kerk moest gaan beginnen bouwen op de rots, hè, die de deuren heeft geopend. Zelfs Petrus heeft zich hypocriet als een huichelaar opgesteld. Wat deed hij dan? Wel, als hij in Antiochië was, hè, dat was een kerk met voornamelijk heidenen, at hij altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, dus met andere woorden uit Jeruzalem, en Jacobus, leider in Jeruzalem, stond er wel bekend om een redelijk strikte nalever te zijn van de wet. Nadien is hij wel geminderd. Maar als hij die mannen dan zag, trok hij zich terug en at hij apart dus niet meer met de heidenen. Uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. En Paulus reageert erop: toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas Petrus in aanwezigheid van iedereen: je bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Amen. Dus Paulus wil eigenlijk zeggen: Petrus, wat zeg je aan het doen? Je eet met de heidenen normaal, je houdt u niet meer aan de wet, je leeft als een heiden. En opeens komen daar Joden vanuit Jeruzalem. En je doet ineens alsof je deze niet-Joodse christenen, of je doet precies alsof je ze niet meer kent. Waardoor dat je eigenlijk indirect zegt dat de wet belangrijk is. En dat je eigenlijk deze heidense broeders en zusters ook wil dwingen om de wet te respecteren. Dus wat ben je eigenlijk aan het doen? Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. En kan dat, en gaan we even terug naar Handelingen 15, kan dat inderdaad zijn voordat dat gebeurt voor het concilie van Jeruzalem? Ik denk het wel. Ik denk dat dat een discussiepunt was, dat dan eigenlijk even moest worden uitgebabbeld. Dus vers 5, Handelingen 15. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordstrijd kwam, stond Petrus op en zei: broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder heiden te verspreiden en hen tot geloof te brengen. Even tot hier. Een hevige woordenstrijd. Dat is niet erg als er gediscuteerd wordt. Ja, het is niet erg dat men debatteert, niet erg dat men al alles de stem verheft, als je het zo mag uitdrukken. Zolang dat we nog steeds onze emoties onder controle hebben, dat we steeds de reden, de rationaliteit en het geloof in ere houden, boven gelijk te willen krijgen, boven eigenlijk gevoelens, amen, dat je elkaar nog steeds kunt aanzien als broeders. En dat is hier ook wat hier gebeurt. Dus Lucas schrijft het wel heel kort, het was een hevige woordenstrijd. Maar uiteindelijk komen ze wel tot een conclusie en worden ze nog steeds, wordt er nog beleefd gediscuteerd. Amen. Men moet altijd die gedachte in ere houden dat, ook al krijg je misschien niet je gelijk, amen, als je denkt dat je de waarheid hebt, dan zal God die wel verdedigen. Ik zie heel veel christenen nerveus worden als hun versie van hun waarheid wordt gecontesteerd. Ik zie veel christenen, wanneer dat ze een bepaalde portie van het schrift, of ze zeggen van het moet zo en zo zijn, en er wordt op gereageerd en er wordt een tegenargument gegeven, dan zie ik er veel hervallen in emoties. En het is puur uit gevoel van onmacht. Puur uit gevoel van, ik kan hier niet op tegen argumenten die eigenlijk meer steek houden. Maar eigenlijk ben ik te trotserig om dat toe te geven, want ik heb de waarheid. En dus gaan ze snel de andere persoon aanvallen in plaats van de boodschap. En dan worden ze snel uitgemaakt als een of andere ongelovigen of een misleider of een Satan of zo verder. Maar het getuigt van weinig nederigheid. Als je echt de waarheid hebt, laat God die verdedigen. En als je jezelf nedergaat en zegt van oké, dat is iets nieuws dat ik nu hoor, ik ga erover bidden. Het komt veel beter over dan dat je het angstvallig probeert te verdedigen. Dus Heer, geef ons daar wijsheid in. Maar Petrus liet zich, hij had precies zijn les geleerd met zijn woordenstrijd met Paulus. En hij zegt, vers 9, God die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Amen. Dus Petrus zegt, kijk, die heidenen, Cornelius, die Samaritanen, die hebben de Heilige Geest ontvangen, juist zoals ons. En ze moesten daarvoor niet eerst besneden zijn, ze moesten daarvoor geen offers brengen, ze moesten daar geen reinigingsprocessen voor ondergaan. Nee, het geloof heeft hun gereinigd. En dat is het teken dat God ze heeft aanvaard. En dan zegt in vers 10, waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders, nog wij zelf, konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen. We luisteren naar de Barnabas en Paulus. Die vertelden dan ook hun getuigenissen. Vers 13, toen ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord. Jacobus neemt hier het woord. Dus met andere woorden, hij was waarschijnlijk de voorzitter of de leider van de kerk in Jeruzalem. Jacobus trouwens de broer van Jezus. En dus Petrus staat eigenlijk niet meer op de voorgrond, aangezien dat hij meer het werk van evangelist deed. Werd dus Jacobus hier meer eigenlijk de leider. En dan nam het woord. En gaat verder. Hij haalt het Oud Testament aan. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Hij quoteert hier Amos hoofdstuk 9, vers 11 en 12. Maar dat is maar één van de profeten, want het staat natuurlijk ook nog in zoveel andere schriften. Dat uit heel de wereld God één volk eruit zal nemen over wie hij zijn naam zou uitroepen. En dan hij besluit, want daar wil ik naartoe. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven. En dan zijn er eigenlijk vier zaken. Dat ze de heidense gelovigen gaan opleggen. En dat is dat ze zich moeten onthouden wat door de afgodendienst bezoedeld is. Van ontucht, van vlees, waar nog bloed in zit, en van bloed zelf. In haast elke stad hoort de wet van Mozes immers al sinds mensenheugen is verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Oké. Dus deze vier voorschriften waren eigenlijk cultureel bepalend. Het is eigenlijk de bedoeling om de Joodse broeders en zusters niet tegen de borst te stoten. Dat is in vers 21. Dat is eigenlijk wat hij wil zeggen. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd. Dus omdat jullie christenen, heidense christenen, in zoveel steden in contact gaan komen met synagogen, met Joden, met Joodse christenen, is het belangrijk om u aan deze vier voorschriften te houden. Want deze vier zaken zijn wel belangrijk voor Joodse gelovigen. En als je dus een kans wil maken om ze te overtuigen van Christus, als je een goede evangelist wilt zijn, dan moet je zien dat je deze zaken zeker doet, want anders heb je zelfs geen open deur om Jezus te kunnen verkondigen. En dat is eigenlijk wat ze hier willen zeggen. Ze zijn vrij van de wet van Mozes. Maar er zijn wel vier zaken die in die tijd en in die cultuur belangrijk waren om zeker de Joodse gelovigen niet tegen de borst te stoten. Dat waren echt zaken dat ging dan met vlees te maken hebben, afgodendienst en ontucht. Het allemaal te maken met de verschillende tempels, de tempel, de afgoderij. Paulus schrijft daar trouwens ook nog brieven over dat eten, in de brief naar de Korinthe, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10, in de brief naar de Romeinen. Heeft ook over de eten te maken. Jezus, in zijn brief, in Openbaring naar een van de kerken, heeft ook te maken met vlees, dat geofferd wordt aan de afgoden. Dus dat was wel iets heel belangrijk. Heel aanstootgevend, blijkbaar, voor sommigen. Nu, vandaag is dat natuurlijk niet meer. Hè? Allee, in onze cultuur toch niet? Maar er zijn natuurlijk wel andere dingen dat we niet moeten of mogen doen om aanstoot te kweken bij anderen. We moeten zien dat we inderdaad, moet ik zeggen, onze getuigenis zo efficiënt mogelijk kunnen overbrengen naar andere mensen. Maar wat zijn die vier dingen nu? Dus niet wat door afgodendienst bezoedeld is, heeft dan te maken met eten dat in de tempels werd geofferd aan bepaalde afgoden en die daarna dan werden verkocht op de markt. Ja? Aangezien de Joden, Joodse christenen en Heidense christenen veel gezamenlijke maaltijden hadden, kon dat wel eens voor ruzie gaan zorgen. Ja? En dus zei ze, nee, houdt u daar, als je samenkomt, houdt u daaraan niet met zo'n eten, hè, te eten. Nu, wat wel vreemd is, is dat Paulus nadien in zijn brief naar de Korintiërs, hoofdstuk 8, zegt dat het oké is om voedsel te eten dat in tempels is geofferd en geslacht. Hij zegt dat dat oké is, zolang dat je niemand anders tegen de borst stoot. Dus als jij samen met iemand anders eet en die een zwak geweten heeft, dat is wat Paulus zegt, die een zwak geweten heeft, een zwakke gelovige in Christus, een zwakke broeder, die gelooft dat dat demonisch is als we dat eten, eet het dan niet, zegt Paulus. Maar wat je zelf doet in het geheim, dat is dan tussen u en God. Hè? Want alle eten is rein als het wordt gegeven in dank. In gebed naar God toe, is wat Paulus zegt. Maar als je weet dat er iemand anders er aanstoot aan neemt, of heeft daar een zwak geweten door, of die krijgt dan schuldgevoelens, of die gaat neerkijken op jou, hij zegt, dan doe je dat niet. Ja, dus dat was een heel heikel punt in die tijd. Maar hier in de beginnen, de heiden zijn pas nog toegetreden, men ziet hier ook de tijdelijkheid van deze geboden, hè. Het zou niet gelden voor altijd en in elke cultuur, want zelfs Paulus past het een beetje aan. Maar dus, ontucht, sowieso, hè, dat is een moreel principe en gebod van de Heer. Waarschijnlijk zeggen ze dat er ook bij, die ontucht, omdat de heidenen bekend stonden voor hun losse morale zeden. Ja, zij hadden niet dezelfde opvattingen van één man, één vrouw. Hè, voor de rest van het leven, zoals de Joden wel hadden, hè, waaruit dan de christenen zijn gekomen. Maar als je dus vanuit een andere cultuur kwam, dan keek je waarschijnlijk niet zo nauw hè, op seksuele omgang. En dus werd er dit ook maar bijgezegd. Er waren trouwens ook weer in veel van deze tempelafgoderij, waren er ook veel tempelprostituees, mannelijk en vrouwelijk, waarmee men dus door handelingen te doen met deze mensen dus de goden zodanig konden goed stemmen. Dus wordt er ook extra ingezet, ontucht van vlees waar nog bloed in zit, van het bloed zelf, heeft te maken met, in een letterlijke vertaling is dat verstikt vlees. van vlees waar nog bloed in zit. Dus eigenlijk van beesten die dus gewoon de keel werden opengesneden en dan gaven ze dat vlees mee. Dus eigenlijk pas geofferde dieren die dus niet werden correct verwerkt. Dat werd ook wel in die tempels gedaan, dat men zo'n... zoals biefstuk. De wijze waarop wij beesten slachten is wel anders dan in die tijd. Ja, onverdoofd slachten onder andere. Maar dan, wat ze dan deden is dat bloed deed men dan in een beker. Daar werd dan ook van gedronken. En dat vlees werd dan gewoon in stukken rauw, hopla, gegeven. En dat werd dan gegeten en zo. Dus daar heeft dat mee te maken, aangezien dat een van die hoofdwetten van de Joden, kunnen we helemaal lezen in Genesis, het leven zit in het bloed. Hè? En men mocht dus niet het bloed drinken. Dat is iets wat al van het begin van de schepping werd gedaan, dat bloed drinken. Omdat men meer de beesten begon te vereren dan de schepper van de beesten. En dus werden de mensen zoals de beesten, of wouden ze zijn zoals de beesten. Als je de kracht wou hebben van de leeuw of weet ik veel wat, dan dronk je zijn bloed of dan at je zijn vlees en rauw dan en zo verder. Maar God had hem dat streng bevolen in de wet van Mozes. Want het leven zit hem in het bloed, maar ook de dood zit hem in het bloed. Er zijn zoveel ziektes die verspreid worden via bloed. Dus al in de beginnen wou God zijn volk al beschermen. Niet alleen spiritueel gezien, maar ook letterlijk, lichamelijk gezien. Omwille het tegenhouden van de verschillende ziektes. Inderdaad, moeder, Jehovah getuige geloven. Omwille op basis van deze verse dat bloedtransfusies slecht zijn. Maar dat is niet wat hiermee wil gezegd worden. Hè? Dat is het niet. Hè? Dat is de context hier heeft allemaal te maken dus met die offers. Heeft te maken dus met hoe dat zij op die manier in die afgoden, tempels, beesten slachten. En natuurlijk hoe dat de Joden dat deden, dat was helemaal anders. Ten eerste, de Joden die aten al geen varkensvlees, die aten al alleen maar bepaalde zaken. En dat waren daar ook nog heel strenge voorschriften om vlees te bewerken. En er mocht geen bloed meer in zitten, dat moest allemaal fatsoenlijk op fatsoenlijke manier gebeuren, maar in de heidense afgoden tempels namen ze het daar niet zo nauw op. En dus besluit ze om deze voorschriften naar de rest van de gemeentes over te maken. En Paulus en Barnabas gingen dat doen. En Judas en Judas, Barsabas en Silas gingen hun daarbij helpen. Oké, we gaan even verder. Ze gaven dus een brief mee. En ze gaan dus terug naar Antiochië. En ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië. Nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Dus de gemeente, verzameling van de christenen, hadden waarschijnlijk, of ze hadden misschien gedacht, we gaan ons allemaal moeten houden aan die wetten van Mozes. En hoe gaan we dat doen? Dat kunnen wij hier toch niet doen? Maar dan hoorden ze en dan dachten ze van, het zijn maar die vier dinges. Bloed, vlees, offervlees bij afgodendienst en ontucht. Als, Als dat maar is. Als dat maar is. En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met de vredewens door gelovigen teruggezonden naar degene die hen hadden afgevaardigd. Paulus en Barnabas bleven in Antiochië, waar ze nog veel andere boodschap van de Heer onder werden. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. En Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamphylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingenwerk. Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. En Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeente bemoedigde. We zien hier dat er weer oneenigheid is. Lucas steekt het niet onder stoelen of banken dat er in de vroege gemeente toch wel wat woordenstrijd was. Zoals ik er juist al heb gezegd. Hè. We hebben daar het verhaal van Petrus en Paulus, hè, dat hij beschrijft in Galatië. Hij zegt zelfs dat hij het gedrag van Petrus, weet je wel, Petrus, de grote apostel, hè, de chouchou van Jezus. Allee, nee, dat was Johannes. Maar dat zijn gedrag verwerpelijk was, dat hem een hypocriet en een huichelaar was. En dan was er het gedoe in Jeruzalem, waar dat het kwam met de Judaïsten tegen de Paulus en Barnabas. En Petrus er dan ook nog bij, was er ook een woordenstrijd. En nu is dan ook nog eens Paulus is precies overal in betrokken. Paulus die tegen Barnabas ingaat, omdat er oneenigheid was. Nee, nogmaals, het is niet erg. In dit geval staat God het toe. En er komt zelfs een vermenigvuldiging. Eerst was het Barnabas en Paulus, maar nu zal het Barnabas en Johannes Marcus zijn en Paulus en Silas. En elk gaat nu naar een verschillende regio. En in elk van die regio's gebeuren er opwekkingen en wordt het koninkrijk van God verkondigd. Als je kijk, er kan oneenigheid zijn en God kan dat gebruiken. Het belangrijkste is dat wij onze harten opzichte van God rein houden. Ze kunnen, over dat ging het eigenlijk, ja. Johannes Marcus had toen in Handelingen 13:13, zullen we even erbij pakken. We lezen hier dat Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Paphos in om naar Perge in Pamphylië te reizen. En daar verliet Johannes Marcus, de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. We weten niet waarom dat Marcus dit heeft gedaan. Misschien had hij een inzinking. Misschien was hij bang. Misschien verkoos hij tijdelijk de wereld en comfort van Jeruzalem bovenop die heidense gebieden die voor hem, die een Jood was, misschien was het allemaal wat te ver aan het gaan, ik weet het niet. Hij was misschien nog jong en voor Paulus was dat niet de reisgezel, niet de man die we moesten meenemen. Weer naar heidens gebied. Paulus dacht, nee, dat gaan we niet meer doen. Hij heeft ons al in de steek gelaten. Denk nu eens een beetje na, Barnabas. En Barnabas, ja, dat was een gezin, ik denk het niet, moeder, ik denk het niet. Ik denk dat dat nog een jonge kerel was. Barnabas was de nonkel. Hè? Barnabas was de man van de vertroosting, de man van de tweede kansen. De man van de derde kansen. Dus de man die de Paulus heeft teruggetrokken. En was het niet voor Barnabas, was er geen Paulus geweest. Hè? Dus ze handelden alle twee in hun karaktertrekken. Barnabas, die Johannes wel een tweede kans wou geven. Barnabas die zag van, kijk, jongen Paulus, hij is veranderd. Hij is veranderd in spijt van zijn beslissing. Paulus die zegt van, nee, niks van. Wie heeft er nu gelijk? Wel, Ik denk dat ze beide wel een punt hadden gemaakt. Beide werken naar hun eigen hart. Barnabas die snel wilt vergeven. Paulus die iemand nodig heeft die door vuur en maar die nadien wel beseft dat hij ook wel wat te hard is geweest. Hij heeft ook nooit het contact helemaal verbroken. Hij heeft altijd een deur opgelaten. En ik denk dat omwille van Paulus zijn gedrag, dat Johannes Marcus eigenlijk meer vuur kreeg om aan te tonen, om te bewijzen voor Paulus, dat hij wel te vertrouwen valt. Dus zie je, het valt allemaal bijeen. Het valt allemaal als een puzzelstuk eigenlijk bijeen. God die werkt zolang dat wij hem willen laten werken in ons hart. Oké, ze zijn dan uiteengegaan, maar dat betekent niet dat ze geen contact meer met elkaar hebben gehouden. We lezen zelfs in 1 Korinthe 9, 6, dat Paulus hier zegt, of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien? Dus hij wist van de reizen van Barnabas. Hij wist dat hij nog steeds bezig was. Hij schrijft in zijn brief naar de Colossenzen, hoofdstuk 4, vers 10, hij schrijft daar, Aristarchus, mijn medegevangene, Barnabas, neef, Marcus, over wie u al instructies hebt gekregen, ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. Met andere woorden, hij zegt Colossenzen, Marcus komt, ontvang hem gastvrij. Dus hij heeft het precies dan vergeven, vergeten, goed gemaakt. In zijn tweede brief aan Timotheus zegt Paulus, haal Marcus op, neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. Ja, ik denk dat Marcus zich wou bewijzen. En heeft dan laten zien aan zijn eerste terugval. Amen. En dat is ook mede door Barnabas dan eigenlijk. Amen, dat zo... Dus iedereen heeft zijn rol te vervullen in het lichaam van Christus. Amen. We hebben allemaal een bepaalde karaktertrek gekregen. We hebben allemaal een bepaald hart gegeven. Je kan een hart hebben zoals Barnabas. Je kan een hart hebben zoals Paulus. Maakt niet uit. God kan het gebruiken voor een specifiek doeleinde, voor een specifieke periode. En je moet je niet beschaamd voelen. Wanneer je denkt, oh, maar ik ben te soft. Oh, maar ik ben te soft. Ik ben toch zo'n... Oh, en ik tuimel er allemaal zo snel in. Ja, dat kan misschien goed zijn, maar God gebruikt ook de softies en de softhartigen. Amen. En hij gebruikt ook degenen die we harder zijn. Zolang dat we maar niet naar de extreme toestanden gaan. Amen. Dat je niet zo soft wordt, dat je een deurmat wordt, dat je, iedereen, alles en iedereen over je heen, en dat je zo naïef bent, dat je iedereen gaat beginnen te geloven, en dat je alles direct vergeeft en vergeet, en de mensen maken dan weer fouten, en ze gaan dan weer gebruik maken van hun goedheid. Nee, het is goed dat je een soft hart hebt. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Hè? Er zijn natuurlijk limieten. Jezus was ook soft, maar hij was ook hard. En hetzelfde, kan je een hard hart hebben? Wel... het mag ook niet te hard worden natuurlijk, maar iemand dat hard is, met hard bedoel ik iemand die consequent is, iemand die een bepaald doel voor ogen heeft, daar niet van af wil wijken, die consequent is, dat kan goed zijn, kan heel goed zijn, maar ga er ook niet te extreem in, zodat je alle gevoel voor genade verliest. Zodat je mensen direct oordeelt en eigenlijk hun geen tweede of derde kans wil geven, omdat je nu eenmaal denkt dat het niet meer goed gaat komen. Hou altijd ergens de deur open voor een zeker, maar stel daar ook voorwaarden aan. En dat is meestal wat die mensen doen. Zie, we hebben allemaal verschillende persoonlijkheden. Amen. En de bedoeling is dat we meer en meer worden zoals Jezus wordt. Amen. Je eigenheid kan je blijven houden, maar het moet overgegeven worden aan de Heer. En laat de Heer jouw eigenheid, jouw uniekheid gebruiken. De een is heel creatief. Amen. Wel, de Heer kan dat gebruiken. De ene hebben veel leiderschapskwaliteit. Wel, de Heer kan... Stel je voor dat we allemaal leiders zouden moeten zijn. Hè? Dat gaat ook niet. Wie zouden we dan nog moeten gaan leiden als iedereen leider zou moeten worden? Dat gaat niet. We hebben goede volgers nodig, we hebben goede werkers nodig, we hebben denkers nodig, we hebben mensen die met handen willen werken, maar we hebben ook mensen nodig die niet goed met de handen kunnen werken, die goed met structureel analisten, amen, advocaten, mensen die analytisch kunnen denken, die hun gedachten op orde hebben. Maar dan hebben we ook mensen die niet te ordelijk mogen zijn, maar die creatief vanuit een andere invalshoek, amen, de zaken kunnen zien. Snap je wat ik wil zeggen? We zijn allemaal verschillende organismes. En een Marcus, en een Barnabas, en een Silas, en een Paulus, en een Petrus. We hebben ze allemaal nodig. En zolang dat we allemaal maar samen kunnen komen, en kunnen zeggen, broeders en zusters, ja, je hebt misschien niet dezelfde persoonlijkheid als mij, maar dat maakt niet uit, ik zie u graag. Want ik zie Jezus in u. Amen. En ik denk dat Jezus een beetje van elke persoonlijkheid wat heeft. En